Zullen we een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen? De zegen des Heren, die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. En in de naam van onze God en Vader, die ons vanavond wil zegenen, zijn we samengekomen. Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de volgende coupletten staande zingen van dit prachtige aanbiddingslied van de grootheid van God. Gaat u zitten, ja. Fijn dat u vanavond naar deze samenkomst gekomen bent, waar we met elkaar stil mogen staan bij het geweldige werk wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. We hebben willen we graag in bijzonder bidden voor broeder Joop en Herman op Heikens. Er is op de bidstond al iets over gezegd. Joop en Herma zijn opnieuw opa en oma geworden van hun zoon in Amsterdam. En de schoondochter van hen heeft zwangerschapsvergiftiging gehad. Maar het gaat op dit moment allemaal de goede kant op en daar zijn ze heel erg blij om. Vanmiddag kregen we een berichtje van Joop dat de zus van Joop op Heikens heeft een spoedoperatie ondergaan aan een van zijn aders van zijn hart. En dus ja, Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we in ieder geval aan elkaar door mogen geven. Dat we bijzonder voor broeder Joop op Heikens zullen bidden en zijn zus en zijn schoondochter. En ja, laten we dat met elkaar doen. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat we ook vanmorgen op deze plaats mochten zijn en mochten ervaren dat u in ons midden was. Heer, dank u wel dat u gesproken heeft door uw levend woord dat al zoveel duizenden jaren oud is, maar toch elke keer weer zo nieuw naar ons toe komt. Heer, zo willen we u danken dat u ons ook vanavond wilt onderwijzen vanuit uw woord. Dat u ons wilt laten zien wie u bent, met name door de tekenen die voor ons staan in brood en wijn. Heer, we danken u dat u ons in de vrijheid gesteld heeft en de mogelijkheid gegeven heeft om vanavond hier bij elkaar te mogen zijn. Heer, tegelijkertijd gaan onze gedachten dan uit naar hen die heel graag bij ons hadden willen zitten, hier in deze kerk, met ons het avondmaal hadden willen vieren, maar niet konden, door ziekte of door hoge leeftijd. Heer, we willen voor hen bidden, hen opdragen aan uw genade. Heer, en wilt u hen laten ervaren dat u altijd het goede met hen voor heeft en dat u de God bent van alle vertroosting en van de Vader der barmhartigheid. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u heel in het bijzonder bidden, Heer, voor uw volk Israël. We hebben er ook vanmorgen ernstig voor gebeden. En we willen u vragen, Heer, wilt u uw volk alsjeblieft beschermen midden in deze vijandige wereld? We hebben erover kunnen lezen, Heer, al helemaal in het begin van de Bijbel, Heer, dat er vijandschap gesteld zal worden tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En deze vijandschap wordt ook zeker openbaar in de strijd in het Midden-Oosten. Maar we danken u, Heer, dat we mogen bidden voor uw volk en voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we hebben er ook over nagedacht vanavond. We willen in het bijzonder bidden voor onze broeder en zuster op Heikens. En de spanningsvolle tijd die ze deze week en ook vandaag meemaken. We willen u bidden, Heer, voor de zus van broeder Joop op Heikens. Heer, wilt u het zo maken dat de operatie ook het gewenste effect zal met zich mee zal brengen. En wilt u de zus van Joop op Heikens ook alsjeblieft weer herstellen. We hebben het er vanmorgen over gehad, Heer, dat bepaalde gebeurtenissen in je leven ook je leven kunnen veranderen. Laat het zo zijn, Heer, dat deze gebeurtenis in het leven van de zus van Joop op Heikens een totale verandering in haar leven teweeg zal brengen, zodat ze ook u als haar persoonlijke verlosser en zaligmaker zal aanvaarden. Heer, dank u wel dat we zo voor haar lichaam, maar ook voor haar geest mogen bidden. Wilt u met zijn schoondochter ook zijn? Heer, wilt u haar ook weer volkomen genezen en met de kleine die geboren is? Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Heer, wilt u met hen zijn die op vakantie zijn, die ver weg zijn of misschien dichtbij zijn? Heer, wilt u hen bewaren en zo het u wil is ook op uw tijd ook weer terugbrengen in de gemeente. Heer, dank u wel dat we zo uw zegen mogen vragen voor deze avond en wilt u alstublieft tot ons spreken. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we met elkaar een lied zingen. Een lied uit de bundel Opwekking 544. Wat we hier zingen, daar zullen we vanavond over nadenken, heeft Abraham uitgesproken. Meer dan rijkdom. 544. Meer dan alle schatten van deze wereld is het de Heer Jezus te mogen kennen. 544 uit de bundel Opwekking. Wat een goddelijke liefde. Hij hing daar aan het kruis en we hebben net gezongen. En hij dacht aan mij. Hij dacht aan ons heil. En ze hebben geroepen, anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden, inderdaad. Hij heeft zichzelf volkomen gegeven in de dood. Laten we met elkaar een klein stukje lezen uit. Vanmorgen was het nog Genesis 13. Vanavond is het Genesis 14. En dan vers 18 tot en met 24. En dan nog een stukje uit Hebreeën hoofdstuk 7. Genesis 14 vers 18 tot en met 24. Misschien vers 17 te beginnen. Om de samenhang wat op te pakken. Abraham die terugkwam van het verslaan van de koningen van Kedar Leomer. En dan staat er in vers 17. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedar Leomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Sawe, dat is het koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste, en hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. De koning van Sodom nu zeide tot Abraham: geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Geenszins. Alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. En dan ook een stukje uit Hebreeën 7. Hebreeën 7, vers 1 tot en met 10. We lezen in het voorafgaande vers dat de Heer Jezus door het voorhangsel gegaan is als de hoogpriester. En dan staat er zo mooi in dat 20e vers van Hebreeën 6: naar de ordening van Melchizedek. Hoge priester geworden in eeuwigheid. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid. Vervolgens ook koning van Salem, dat is de koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Merk dan op hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen. Maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Abraham tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der belofte. Nu is het onwedersprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi die tienden heft door Abraham aan het tiendrecht van een ander onderworpen. Want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet kwam. Nou, laatst is misschien een beetje ingewikkeld, Maar daar komen we wel uit vanavond. We gaan er straks meer over zeggen. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 534 uit Johannes de Heer, met een eeuwige liefdeband. 534, met een eeuwige liefdeband leidt hij u aan zijn hand en uw naam staat ongedeerd in zijn handpalm gegraveerd. Gij zijt s vaders dierbaar pand, niemand rukt u uit zijn hand. Ja, ik kan verzekerd zijn, ik ben zijn en hij is mijn. En de volgende coupletten van 534. We hebben gezongen over de waarde van de Heer Jezus, hoeveel waard Hij wel voor ons is. Nou, vanavond gaan we kijken hoeveel waarde de Heere God voor Abraham betekende. Wat was Hij waard voor Abraham? We hebben vanmorgen heel kort er iets over gehoord dat Abraham met zijn 318 man een aantal koningen versloeg en zijn neef Lot bevrijdde uit de handen van de koningen die hen gevangen genomen hadden. En dan lezen we in het stukje wat we net gezien hebben, voorafgaand aan vers 18, dat Abraham Lot en zijn vrouw en zijn kinderen inderdaad terugbrengt met de haven. En dan vindt er een hele wonderlijke ontmoeting plaats. U kunt het lezen in vers 17, want dan komt Abraham uit de buurt van Damascus. Nou, u weet waarschijnlijk wel een klein beetje nu het nieuws een beetje volgt, waar Damascus ligt. Helemaal tot voorbij Damascus heeft Abraham die vijanden verjaagd. En dan komt Abraham terug uit Damascus langs de weg langs Jeruzalem. En dan komt Abraham door het Koningsdal. En in dat Koningsdal komt uit het zuiden, niet zo ver daar vandaan, de koning van Sodom. En daar ontmoeten ze elkaar. Dat Koningsdal, daar wordt nog een keer over gesproken in 2 Samuel 18 in verband met Absalom. Misschien bent u wel eens in Israël geweest. En als je bij het tempelplein staat, dan kun je zo op het Koningsdal kijken. Want daar heb je bijvoorbeeld het graf van Absalom. Dat is een dal vlak onder de muur van Jeruzalem. Het is heel dicht bij het Kedrondal, ook heel dicht bij Gethsemane. En dat was het Koningsdal waar verschillende koningen begraven zijn. Nou, dus daar vlak bij Jeruzalem, dat Koningsdal, daar vindt de ontmoeting plaats tussen Abraham en de koning van Sodom en de koning van Salem. Want het is inderdaad vlak bij Jeruzalem. Uit Jeruzalem, dat heette toen nog geen Jeruzalem, maar uit Salem kwam de koning Abraham tegemoet. En hij bracht hem brood en wijn. Weet u dat dit op een heel wonderlijke plaats gebeurt? De koning van Salem bracht brood en wijn op de plaats vlakbij waar de Jezus in de hof van Gethsemane gebeden heeft: laat deze beker aan mij voorbij gaan. Op nog geen 500 meter van de plaats waar eens de Jezus gehangen heeft aan het kruis en zijn lichaam als het brood gaf en zijn bloed liet vloeien, nog geen 500 meter van die plaats komt de koning van Salem 2000 jaar voor Christus met brood en wijn. Zou dat zo toevallig zijn? Dit is goddelijke inspiratie. Dit is de geschiedenis die God schrijft door alle eeuwen heen. En daar ontmoeten deze drie personen elkaar: Abraham, Melchizedek en de koning van Sodom. Het zijn maar drie versen. Drie versen die hier gaan over Melchizedek. Vers 18, vers 19 en vers 20 van Genesis 14. Verder lees je helemaal nooit meer iets over Melchizedek in het Oude Testament. Totdat David schrijft over de koningpriester in Psalm 110. En wat zegt David dan ineens? Hij zal koning zijn naar de ordening van Melchizedek. Nou, waar haalt David dat nou toch ineens vandaan, hè? 1000 jaar terug haalt David dat naar voren en hij schrijft erin over in Psalm 110. Nog een keer 1000 jaar later schrijft waarschijnlijk Paulus over de Heer Jezus zijn priesterschap. En dan pakt Paulus dat weer op en zegt: de Heer Jezus is priester zoals Melchizedek priester was. Naar de ordening van Melchizedek. Dan moet deze Melchizedek toch wel een heel bijzonder figuur zijn in de Bijbel. En dat is die ook. Want als we dat zo lezen in Hebreeën, want het hele, ja, eigenlijk de kern van het Hebreeënboek, dat gaat over het hoge priesterschap van Christus. En dan gaat het met name om Christus, priester, naar de ordening van Melchizedek. Een betere priester dan de priester Aaron. Nou, wat lezen we van Melchizedek? Nou, we lezen inderdaad dat hij priester en koning was. Priester in Salem en koning van Salem. Hij was dus koning-priester. Paulus die legt daar die naam uit, Melchizedek. En hij zegt daar in Hebreeën 7, de naam Melchizedek betekent letterlijk de koning van gerechtigheid. Nou, inderdaad. Er is later één koning gekomen die in volkomen gerechtigheid naar deze wereld gekomen is. Elke hoge priester die moest offers brengen voor zichzelf. Maar de Heer Jezus was de enige priester die geen offer hoefde te brengen voor zichzelf. Hij was pure gerechtigheid. Hij was de koning van gerechtigheid. De Heer Jezus was volkomen rechtvaardig voor God. Hij was de koning van gerechtigheid. Hij was tegelijkertijd, en dat is ook de basis, de gerechtigheid was de basis van de vrede. Straks als de gerechtigheid hier zal heersen, dan zal er ook vrede zijn. En vandaar dat we dan ook kunnen lezen in Hebreeën 7, dat Melchizedek niet alleen koning van de gerechtigheid was, maar dat Melchizedek ook koning van Salem. En Salem betekent letterlijk vrede. Hij was de koning van de vrede. Er is maar één waar je werkelijke vrede kunt vinden. Dat is de grote priester, koning, de Heer Jezus. En dan het derde wat de schrijver van de Hebreeënbrief over Melchizedek zegt. Hij was niet alleen de koning van de gerechtigheid. Hij was niet alleen de koning van de vrede. Maar er wordt nog iets niet genoemd. Dat is heel wonderlijk. De schrijver van de Hebreeënbrief die gebruikt hier iets wat juist niet genoemd wordt. Dat is wel eens meer iets wat juist niet gezegd wordt dat het juist bepalend is. Want we lezen over deze Melchizedek in Genesis 14. Ineens komt hij daar. We weten niet waar hij vandaan komt. We weten niet wie zijn vader is, wie zijn moeder is, wie zijn kinderen zijn, hoe hij gestorven is, hoe hij geboren is. We weten helemaal niets van Melchizedek. Zo zelfs dat er sommige kerkvaders geweest zijn die gezegd hebben, nou, dit is niet een bestaand figuur geweest, dit is een of ander mystiek figuur geweest. Een soort engel die hem tegemoet gekomen is. Maar wij geloven dat Melchizedek zeer zeker bestaan heeft als een historisch figuur. Maar dat met name bewust zijn afkomst niet genoemd wordt. En dan staat er misschien twee dingen hierover. Als je in de Bijbel te maken krijgt met een persoon waar niet over gezegd wordt, hij is de zoon van die en de zoon van die, dan was het meestal een onbelangrijk persoon. Een persoon die veracht werd. Een minzaam, ja, niet een minzaam, maar een persoon die niet zo belangrijk is. Zonder geslachtsregister. De Heer Jezus was ook als de minste gekomen. Hij was de minste. Hij was niet van aanzien. Zonder geslachtsregister. Maar dan schrijft de Hebreeënbrief schrijver er nog iets mooiers over. Hij zegt niet alleen dat hij veracht was. Maar daar staat zo mooi dat hij had geen vader en geen moeder. En dan zegt hij daarbij, en geen begin van dagen en einde van het leven. Dus over zijn geboorte wordt niets gezegd, over zijn sterven wordt niet gezegd. Symbolisch, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, is hier dus een priester die een eeuwige priester is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. In overdrachtelijke zin zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat deze Melchizedek niet alleen de koning van de gerechtigheid is, niet alleen de koning van de vrede, maar ook de eeuwige koning, priester van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarin zien we dat het werk wat de Heer Jezus is komen doen, een eeuwigheidswaarde heeft. De priesters in het Oude Testament, die moesten steeds weer opnieuw dezelfde offers brengen. Elke keer weer opnieuw, elke dag weer hetzelfde liedje. Elke keer weer opnieuw die offers slachten. En elke keer weer dat altaar, het hield nooit op. Maar Christus, de hoge priester, de priester naar de ordening van Melchizedek, is priester geworden die een eeuwigheidswerk volbracht heeft. Vandaar dat we ook in de Bijbel kunnen lezen dat hij was het smetteloze lam van God van de eeuwigheid bekend tot in de eeuwigheid. Dat wat de priester naar de ordening van Melchizedek 2000 jaar geleden voor ons daaraan het kruis volbracht heeft, heeft vandaag nog net zoveel waarde als in de eeuwigheid van vroeger. Dit is nooit minder geworden. De gereformeerde professor Den Heijer, die zei op een gegeven moment heel eenvoudig, dat bloed van Christus, dat is in het zand gedruppeld, dat is geronnen bloed, dat is verdroogd, dat is weg en dat heeft geen enkele waarde meer. Dat heeft totaal geen waarde meer. Nou, wij weten dat wat daar gebeurd is, dat Christus, het werk van Christus, een eeuwigheid waarde gehad heeft. Wat geen enkele hoge priester kon doen. De Heer Jezus, Melchizedek, een priester, een eeuwig priesterschap. Hij brengt eeuwige verlossing. En dan staat er zo mooi. En Melchizedek, de koning van Salem, kwam Abram tegemoet. En Abram had deze koning misschien nog nooit gezien. Maar omdat hij daar in het koningszaal was, vlak bij Jeruzalem, kwam Melchizedek naar buiten, buiten de poort. En daar staat er, en hij bracht brood en wijn. Nou, daar hebben we het straks over. En daar staat er, en hij zegende Abraham. Mooi hè? Hij zegende Abraham. Waarom kon hij dat doen? Omdat hij priester was van de Allerhoogste God. God, de Allerhoogste. In het Hebreeuws wordt daar de naam van God genoemd El Elyon. God, de Allerhoogste. Hij zegende hem. Als Abraham gezegend wilde worden, dan moest Abraham wel knielen. Ziet u het voor zich? Dat Abraham, de grote aartsvader, die net de overwinning behaald had, dat Abraham op zijn knieën valt en gezegend wordt door deze Melchizedek. Wat zie je daarin? Wat zien we hierin? Nou, in Hebreeën 7, heel makkelijk te onthouden, Hebreeën 7, vers 7, daar staat dat het onwedersprekelijk, onwederlegbaar is, dat het mindere door het meerdere gezegend wordt. Het meerdere wordt niet door het mindere gezegend, maar het mindere, dus het lagere, het nederige, wordt door het meerdere gezegend. Als Abraham zich nu laat zegenen door Melchizedek, wie is dan de meerdere? Melchizedek. Wie is dan de mindere? Abraham. Ziet u hier wat er gebeurt? Abraham, de grote overwinnaar, die knielt hier voor de meerdere neer en laat zich zegenen door Melchizedek, de koning en priester. Wat een zegen. Broeders en zusters, zoals Melchizedek kwam om Abraham te zegenen, zo is er Jezus gekomen om ons te zegenen. Om ons te zegenen en als Christus voor ons de meerdere is en wij bereid zijn te knielen onder het gezag van Christus, dan zal Christus ons zegenen. En vandaar dat er zo mooi staat in Handelingen 2, als de Heilige Geest uitgestort wordt, dat Peter zegt, hij is niet alleen Christus, maar hij is ook Heer geworden. En als hij Heer in je leven is, als je hem als Heer erkent in je leven, dan wil hij ook zijn zegen aan ons geven. En alle zegen die we ontvangen is in Christus. Dat is niet het enige wat hier gebeurt. Abraham wordt gezegend door deze koning, door deze priester Melchizedek. Maar dan lezen we ook van Abraham, dat Abraham, die geeft hem, dat staat in Genesis 14, vers 20, Abraham die geeft hem van alles de tienden. Nou, van alles de tienden. Dus het betekent, hij geeft 1/10 van al het goud wat hij meegenomen heeft. Hij geeft 1/10 van al het zilver. Hij geeft 1/10 van alle kleding die hij in bezit genomen heeft, teruggewonnen heeft. Hij geeft 1/10 van alle kamelen, 1/10 van alle runderen, 1/10 van alle schapen. Hij geeft 1/10 van alle dingen die hij als buit meegevoerd heeft. Waarom? Omdat hij daarin wil laten zien, Heere God, het is allemaal van u. Het is allemaal van u. Het geven van 1/10, dat is een symbolisch teruggeven van alles is voor God. Alles is voor u. En weet u dat het geven van tienden en de zegen van God onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn? Wist u dat? Hier zien we dat zegen en tienden geven bij elkaar hoort. Laat het maar eens even lezen uit een heel bekend stukje, het laatste boek in het Oude Testament. Net voor Matthäus heb je het boekje Maleachi. En daar staat in Maleachi 3, vers 8. Maleachi 3, vers 8. Maleachi 3 vers 8, daar staat: mag een mens God beroven, en dan heeft hij tegen Israël, toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en in de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt. En mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijs zij in mijn huis. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal ik u ten goede de afvreten dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Heere der Heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. Zal ik je dan niet in overvloed zegenen, als je bereid bent om mij te geven wat mij toekomt? En u weet wel, in het Nieuwe Testament, in de gemeente van de Heer Jezus Christus, kun je dit niet zonder meer precies zo plaatsen zoals het een oud-testamentisch iets in het Nieuwe Testament. Het is niet zo dat wij hier in de gemeente zeggen, en u bent verplicht uw tiende te geven. Wij zijn verplicht om de Heer dat te geven wat hem toekomt. En dat is niet zomaar een duitje in een zakje of zo. Maar dat zijn offers die we mogen brengen. Dat zijn tienden die we mogen brengen. Dat is alles wat hem toekomt. En van de rest mogen we zelf leven. Het is zo ontzettend belangrijk dat wij daar de Heere God in serieus nemen. En dat we hem dat geven wat hem toekomt. Ik vond het best wel mooi dat wij waren in de gemeente in Cheddar, in de Baptiste gemeente. En daar werd de collecte opgehaald. Het was heel eenvoudig, dus er zaten een paar jongetjes voor ons en een van de jongetjes die mocht de collecte de voorste rij ophalen en twee anderen die haalden de achterste collecte op de rijen. En toen gingen ze alle drie voor de preekstoel staan en toen werd er gedankt en gebeden voor het geld wat er opgehaald werd. Dat maakte best wel indruk op ons, van dit is iets wat we aan de Heere teruggeven. Broeders en zusters, ga daar serieus mee om. Als je als jongen, als meisje van plan bent om te gaan trouwen en je gaat je hele financiële toestand op een rijtje zetten. Het geld voor het huis en voor de energiekosten en nou ja, u weet wat het allemaal gaat kosten. Dan gaan we het hele lijstje opsommen wat het huishouden allemaal kost en daar houdt het dan mee op. Als ik een gesprek heb met mensen die gaan trouwen, dan zeg ik altijd van, begin nou eerst om te zeggen, nou dat geven we aan de gemeente. En dat is nodig voor het huis en dat is nodig voor kleding. Maar zie dat wat je aan de gemeente geeft of dat wat je aan de Heer geeft niet als een soort sluitpost of zo. Of wat we dan nog over hebben, want dan kan ik u van tevoren garanderen, dan heeft u nooit wat over. Ik heb ervaren dat als je eerst de Heer geeft dat wat hem toekomt, dat je dan misschien nog wel wat overhoudt. En dat je dan offers kunt brengen aan de Heer. Dus nogmaals, de zegen van Melchizedek staat direct in verband met het geven van de tienden. Het geven van dat wat God toekomt. Abraham die gaf de tienden. Hij gaf God dat wat hem toekwam. Ik vraag me af wat die koning van Sodom daarbij deed. Die koning van Sodom die stond erbij en die wilde natuurlijk ook graag zijn zegje doen, maar die kreeg de kans niet. Maar dan krijgt de koning van Sodom de kans. En dan zegt de koning van Sodom, geef mij de mensen. Dat is wat, hè? Geef mij de mensen. En de buit is voor jou, Abraham. Nou, dat doet Sodom, hè? Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Hoe Lot zo gevangen zat in Sodom. Hoe Lot niet meer weg kon uit Sodom. Een vrouw uit Sodom. Schoonzoons uit Sodom. Hij was aan handen en voeten gebonden aan Sodom. Geef mij de mensen. We lezen het ook over het Babylon van de eindtijd. Als Babel valt, dan staat er Babel die in zielen van mensen handelde. Geef mij de mensen. Er staat ook in de Bijbel, je zult je leven kwijtraken als je voor Babel of Sodom kiest. Geef mij de mensen. En de buit is voor jou. Nou, inderdaad, de koning van Sodom heeft zijn mensen weer mee teruggenomen. En het heeft nog maar een paar jaar geduurd. En de zonde van Sodom was weer zo groot dat God Sodom en Gomorra volkomen moest verwoesten. Geef mij de mens. En de koning van Sodom heeft al die mensen meegenomen in een verschrikkelijk oordeel. Geef mij de mensen. En dan zegt Abraham, de buit, die mag jij houden. Die buit, die mag jij houden. En dan zegt Abraham zoiets moois, want ik wil absoluut niet hebben, koning van Sodom, Bera heet hij, dat jij kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Er is er maar één die mij rijk gemaakt heeft. En dat is de Allerhoogste God. Daar ligt mijn rijkdom. Vanavond mogen we zitten rond de tafel met brood en wijn. In een wereld die steeds meer op Sodom en Gomorra gaat lijken. Wat is voor u het belangrijkste? Voor Abraham was brood en wijn vele, vele malen belangrijker dan alle schatten die hij buitgemaakt had van de koning van Sodom en Gomorra. En dat was niet zomaar iets. Dat was goud, zilver, edelstenen, rijkdom, kamelen, ezels, paarden. Dat was een enorme rijkdom. Maar Abraham zei, geef mij die wijn en dat brood maar. Wat is voor u het belangrijkste vanavond? Als we zo rondom de tafel gaan zitten, dan vraagt God van ons een keuze. Kies voor de priester. Kies voor Salem. Kies voor de Jezus Christus. Onze grote hemelse hoge priester. Kies voor een onvergankelijke rijkdom die we in Christus gevonden hebben. Eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen als voorbereiding voor het avondmaal. 509 uit de bundel Opwekking. Zo lief had God de Vader ons. 509 uit de bundel Opwekking. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond uw aangezicht mogen zoeken. Dank u wel voor uw stem, voor de woorden vanuit dat aloude woord. Heer, dat u ons heeft laten zien wie de priester is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat wat de Heer Jezus als priester volbracht heeft, dat het niet voor eeuwig geldt, maar dat het bloed van Christus nog net zoveel kracht heeft als op het moment dat het vloeide. Heer, dank u wel voor dit bloed. Dank u wel voor uw lichaam, Heer Jezus. Dat u uw lichaam, uw vlees gegeven heeft voor het heil van de wereld. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo met brood en wijn ons tegemoet gekomen bent. En ik wil u dat heel duidelijk zeggen ook, Heer Jezus. Brood en wijn is meer waard dan alle schatten van deze wereld. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? Wilt u ons kracht geven? Wilt u met de zieken zijn? Wilt u met Bertha Wever zijn, Heer, en met Geert Wever? Heer, wilt u hem ook heel dicht nabij zijn? Ik wil ook nogmaals bidden, Heer, wilt u met broeder Dirk van der Horst zijn? Heer, wat is het een genade en een voorrecht om hem vandaag in ons midden te mogen hebben. En ik wil u bidden, Heere, wilt u hem alsjeblieft uw grote genade betonen en ook heel dicht bij hem zijn. Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden en elkaar op mogen dragen aan uw genade. Glorie voor uw naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 168 uit de bundel van Johannes de Heer. 168, terwijl we dat zingen, zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. 168, Jezus, gij mijn kracht en leven. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden, dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we nog het laatste couplet van 168. Ontvang dan de zegen en draag hem ook uit daar waar u woont en werkt. En zo mogen de liefde van God en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus Christus terugkomt. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Amen.